Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen uit Psalm 102 en daarvan het 15e vers. Als een kleed zult al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zal al eeuwigheid verduren. Wij noemden u Psalm 102 en daarvan het 15e vers.
Onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus, den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in de openbaringen aan Johannes. Het 20e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 15. Openbaringen 20, de versen 7 tot en met 15, vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, en geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hem te vergaderen tot een krijg, welker getal is als het zand der zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hem verslonden. En de duivel die hem verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden, dag en nacht, tot in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlogen, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
Zoeken we het aangezicht des Heren. Heere, gij alwetende God, voor wie alle dingen naakt en geopenbaard zijn, zonder uw heilige wil kunnen wij ons niet roeren, noch bewegen. U brengt ons op de avond van deze dag wederom rond de verkondiging van uw woord. Daarmee komt u te betuigen dat u nog geen lust gehad hebt aan onze dood, noch aan ons verderf. U komt ook nog tegen met de boodschap van dood en leven, van vloek en zegen. En u roept het als van de tinnen des hemels ons toe: wend u naar mij toe en word toch behouden, o alle gij eenden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Eenmaal hebt u op de 6e dag van uw schepping gesproken: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En u schiep de mens in zijn heerlijke staat. Zijn majoriteit openbaarde hij boven de redeloze en de levenloze schepping daarin dat hij u volmaakt kende, volmaakt lief had, maar ook volmaakt voor u een bestaan had. Heere, we zijn door de zonde, door de vrij en moedwillige ongehoorzaamheid van u afgevallen. Want als de vraag ons gesteld wordt: heeft God de mens dan al zo boos en verdorven geschapen, dan beleed uw gemeente: nee, hij. Maar hij heeft mij goed en naar zijn evenbeeld geschapen, in ware kennis, in gerechtigheid en heiligheid. Maar de mens heeft zichzelf door de ingeving des duivels van al zijn gaven beroofd. Heere, we zijn door de zonde onderworpen aan een drievoudige dood. Want de dood heeft geheerst van Adam tot nu toe. En van ons allen geldt het, dit sterfelijke moet ons sterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke de onverderfelijkheid. We hebben het uit uw woord beluisterd. Wanneer dat de wereld voldaan heeft aan uw raad en wil, dat u dan ontstellen zal voor uw heilige troon. Dan zullen de kleinen en de groten staan voor uw heilig aangezicht om geoordeeld te worden naar hun werken. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in iegelijk wegdragen hetgeen dat in het lichaam is geschied, het zij goed en het zij kwaad. En bij de doop van onze kinderen is het ons al voorgehouden dat ze zonder verschrikking zouden kunnen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Heren, en deze wetenschap, ze is tot een onnoemelijke troost voor uw kerk op de aarde. Zij hebben daarna mogen uitzien. Blij vooruitzicht dat mij streelde, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En uw knecht Paulus heeft ervan gesproken, ik word nu als een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande, maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd, het geloof behouden. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die de rechtvaardige rechter mij geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. En als we vanavond nu met de gemeente bij deze geloofsbelijdenis worden bepaald. Ik geloof in de opstanding der doden. Ik geloof in het eeuwige leven. Wil u dan de geheimen die in die geloofsbelijdenis verborgen liggen ons bekend maken, opdat het ons, wanneer we van al deze dingen vervreemd zijn, wakker mogen schudden en een haasten en spoeden om het leven zou geboren worden. Daartoe dragen wij de gemeente u op. Gaat u de rijen nog eens door, heren. U weet ieder te zitten. U kent ieders plaats. U kent ieders hart, u weet hoe we leven, u weet wat onze uitgangen zijn. O God, bekeert ons, opdat wij bekeerd mochten zijn. En zou u, terwijl dat de grauwigheid over uw gemeente uitgespreid ligt, toch nog willen betonen dat u doorgaat met de toebrenging van uw gemeente. O God, uw pijlen zijn scherp. Vijanden zullen onder u vallen. U velt ze neer die uw vermogen tart. Zo mogen u ook deze avond nog pijlen leggen op de boog van het evangelie. En dat er vanavond gewond de plaats des gebeds zouden verlaten. Want hoeveel pijlen op de boog van uw woord zijn in de loop der jaren al over en lands ons heen gegaan, zonder dat er ooit één woord in waarheid ons recht getroffen heeft. En mocht nu één van die goddelijke pijlen vanavond eens raak wezen, o God, opdat we de wonderen zouden zien, en dat de verslagenen des harten mochten aanschouwen dat de koningen Israëls goedertierende koningen zijn. Heere, zou u ook willen gedenken aan uw erfenis, uw volk, van ouds verkregen. Wanneer we handelen mogen over de toekomst van uw gemeente, die al zo velen geërfd hebben, waar uw striënd verende kerk bijna voltallig is, en alleen de nalezingen in de oogst nog plaatsvinden. Maar mocht het tot een wonderlijke troost zijn om dat hoofd uit de gebreken te mogen opheffen, en te mogen zien op u, hij die het belooft, is getrouw, die het ook doen zal. Uw gemeente zong, uw heilzon is aan het dagen. Doet ons zien, Heere, op die toekomst die uw gemeente weggelegd is, opdat we daar die rijke geloofstroost uit mogen ontvangen. Wij bevelen aan u, degene die met ons niet kunnen samen zijn, die thuis zijn en er ook mee mogen luisteren, wil daar nog een zegen achterlaten. Er zijn er die al jaren van uw inzettingen verstoken zijn, maar nu bent u niet aan tijd, noch aan plaats gebonden. Geef ook koning van uw kerk ook daar de heerlijkheid van uw naam te kennen. Wij betrouwen aan u diegenen die in de ziekenhuizen zijn, die in de inrichtingen worden verpleegd. Wij denken aan de ernstige zieken in de gemeente, aan degenen die liggen voor de poort van de dood. O Heere, dat u betonen mocht ook daarin dat de Jordaan in de ark, de Jordaan de ark bevat, dat de wateren van Adam tot de Zoutzee toe zouden wegvliegen, en dat die open weg geopenbaard zou worden in u, o meerdere ark, die de dood heeft verslonden tot eeuwige overwinning. Wij bevelen aan u ook de broeders van de kerkenraad die vanwege ziekte met ons niet kunnen zijn. Wil u ze thuis nog een verbeurde zegen verlenen. Wij betrouwen aan u, degene die met rouw zijn bezet. Wil u de wees, de weduwe, de weduwnaar gedenken, vertroosten, bemoedigen. De ouders en schouwen die bij de graven van hun kinderen gestaan hebben. Geef ze de onderwijzingen uit het woord. Wilt u gedenken, Heer, aan onze jongens die in militaire dienst zijn? Wil u onze studerende jeugd niet vergeten? Wil u op zich houden over degene die over de zeeën zwerven? Wij betrouwen aan u allen die in nood en smart tot u verheffen dat angstige hart. Zou u willen gedenken aan de arbeid onder de Jood en de Heiden, opdat uw rijk komen en uitgebreid worden en gans Israël zalig zal worden. Wij betrouwen aan u allen die in hoogheid zijn gezeten, onze overheid, dat u ze met wijsheid bedelen naar uw eeuwig woord. Denkt aan uw knechten, Heer, en het getal uw getrouwen die ge nog hebt op de muren van Jeruzalem. Laat ze niet beschaamd zijn. Wil u gedenken aan de verkante gemeenten, helpt uw knecht, geef hem licht en waarheid, onderwijs, gemak, eenvoudigheid, een woord ter rechte tijd en alles wat nodig is om te zijn dienaar des nieuwe verbonds, niet een letter, maar des geestes. Vloei nog eens in, Heere, opdat we de waarheid als een kracht Gods over de gemeente mochten laten uitvloeien. Dat de olie gedropen op het hoofd van Aaron die zoom nog eens doortrekken mogen. Dat uw heilige geest ons bedouwen. Verlaat niet het werk uw hand. Leid in de waarheid om uw naams wel. Amen. Wij zingen van Psalm 17. De versen 2 en 4. Gij toetstet mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugd of smarte. De mond sprak steeds de taal van het harte. Door beide is hun plicht betracht. Wat ook de zondaar aan moog vangen, ik heb voor zijn afschuwelijk pad een haat, een afkeer opgevat. Ik gruw van zijn verkeerde gangen. En het vierde, maak u weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden. Wij lazen van Psalm 17, de versen 2 en 4. geliefden, bij het vele wat Johannes gezien heeft op de Patmos, heeft hij ook mogen zien wat u is voorgelezen uit Openbaringen 20. Hij heeft gezien de grote en de witte troon. Nee, de Heer, ik bedoel met de wereld, met de mensen bereikt heeft, dan ziet Johannes hoe het einde van deze wereld zich toespitst voor de troon van God. En als hij die troon God ziet, dan zegt hij, er was niemand die voor deze bestaan kon. En dan ziet Johannes dat de Heer in het eindgericht daar bijzonder de mens bij betrekt. Toen de Heer op de morgen van de zesde dag van de schepping de mens voorbracht naar zijn wil, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Toen werd de mens met het beeld Gods onsterfelijk geschapen. Met het beeld Gods was de mens onsterfelijk. De toezegging des Heren, het eeuwige onverliesbare leven in de gemeenschap met God, lag als een belofte in het werk verbond en verzegeld in de boom des levens. En Gods eeuwige rechtvaardigheid was afgeschaduwd in de boom der kennis, des goeds en des kwaads, waarin leven en dood voorgesteld werden. Toen de mens in Eden was, heeft hij dit niet verstaan. Is gevallen van een top van eer in eeuwige verwoesting neer, en de gevolgen van de val, die heeft Johannes dan ook aanschouwd in het eindgericht, wanneer hij de doden klein en groot ziet voor de troon van God. En dan staat er, en de boeken, ze werden geopend. Dat is voor Gods kinderen geen nieuwe zaak. Want die hebben tussen de wieg en het graf door genade dat mogen aanschouwen. Daar zijn de boeken wel eens voor open gegaan. Ik zal het ze ordentelijk voor ogen stellen. Maar daar gaan de boeken open. De Heer stelt dat in meervoud, want er gaat het boek van Gods raad open. Maar daar gaat ook het boek van de consciëntie open. Het boek van de consciëntie. En daarin staat alles getekend. Van ons eerste geboorteuur tot ons stervensuur toe. En er zal alles naakt en geopenbaard zijn voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. En dan staat er, en toen werden de doden geoordeeld na hetgeen dat in die boeken geschreven stond. Ik zag een grote witte troon. Ik heb u gezegd dat de gemeente des Heren daar hier al wat van leerde. Want dat boek van hun leven is in het uur der wedergeboorte opengegaan. Toen heeft de Heer ze laten inblikken in hun leven, in hun bestaan voor God. En toen is daar op dat moment waar geworden wat voor de zovelen die God niet hebben gevreesd zijn zal in de grote dag. En daar werd voor God geen plaats mee gevonden. Want dan hebben we geen bestaan meer, mensen. Dan hebben we geen bestaansrecht meer. Dan hebben we geen bestaansgrond meer. Daar wordt sterven waarheid. En God ontmoeten een zekerheid. Over deze dingen handelt de zondagafdeling die wij vanavond met u gaan overdenken. Deze zondagafdeling die vindt u in de 22e. En daar lezen wij in die 22e zondagafdeling de vragen en het antwoord. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugd in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, nog geen oor gehoord heeft, nog in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Wij willen vanavond, naar aanleiding van zondag 22, u bepalen bij Sion's troost. En denken aan Sion's toekomst, aan Sion's vreugde, Sion's troost. Ten eerste Sion's toekomst. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses enzovoorts. Sion's vreugde. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat namelijk ik nu de beginsel der eeuwige vreugde gevoel en wat er volgt. De Heilige Geest, ze mogen ons in de waarheid leiden. Geliefden, ik dacht dat het goed is om zondag 22 eerst op zijn plaats te zetten in de orde van het onderwijs dat onze vaderen in dat wonderlijke troostboek ons geven. U kan weten dat de onderwijzer nog altijd bezig is om ons te onderwijzen over de apostolische geloofsbelijdenis. Het is apostolische geloofsbelijdenis. Die werden verdeeld en ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon, ik geloof in God de Heilige Geest. En dan eindigt deze geloofsbelijdenis met de twee laatste artikelen, zoals ze u zojuist zijn voorgelezen. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Ik geloof in het eeuwige leven. En deze twee geloofsartikelen nu, die zijn samengebundeld in de 22e zondagafdeling en worden dus in één onderwijs samengevat. Het opmerkelijke van deze twee geloofsartikelen en de behandeling daarvan is dat onze ouden, wanneer ze over deze ingrijpende dingen gaan spreken, als het ware de vraag van de eerste zondagafdeling ons opnieuw in herinnering brengen. Want immers, dat wonderlijke leer- en troostboek, dat is in de eerste zondagafdeling al begonnen om aan ons te vragen, wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En wanneer nu de zondag vanavond ons bepaalt bij de opstanding des vleeses en het eeuwige leven, zijn onze ouden weer begonnen om twee keer aan ons te vragen, wat troost geeft u? Of wat troost schept gij u? Dan worden we dus bepaald dat deze twee artikelen voor de gemeente des Heren van een onschatbare troost zijn. Daarom hebben we het thema van onze overdenking genoemd, niet alleen troost, maar Sion's troost. Wie is nou Sion? Sion, dat is de naam die de Heere gaf aan zijn strijdende gemeente. Van Sion zal gezegd worden, deze en die is daarin geboren en de Allerhoogste zelf zal het bevestigen. Sion, daarvan zong de dichter van, ik zal Sion Ik zal daar armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Sion, daar heeft de dichter op een andere plaats van gezongen. Wat springt gij bergen trots omhoog? En wat wilt gij bij der volken oog bij Sions berg verheffen? Sion is de naam van het wedergeboren volk, van Gods keurlingen, van Gods lievelingen, als u dat anders wil, van Gods gemeente die eeuwig gaat erven. En van deze gemeente staat dat ze troost heeft. Ze wordt niet alleen vertroost, gelijk een moeder een kind vertroost, maar ze bezit troost. Dat is een geloofsbezit. Dat is een deel van de ware gemeente des Heren. En over deze nu gaan onze ouden ons enkele dingen leren. Die troost die bestaat in de eerste plaats in Sion's toekomst, hebben wij u voorgehouden. En dan zou vanzelfsprekend de vraag gesteld kunnen worden: wie heeft toekomst? Wie heeft er een toekomst? Hebben uw kinderen een toekomst? Als u ze opziet groeien in deze wereld, in deze verwordende wereld waar zonde geen zonde meer is, die zich schaamteloos naar buiten openbaart en het geen God en geen meester, van alle vormen en normen worden weggenomen en de waarheid struikelt op de straten, is er dan nog toekomst? Daarom Sion's toekomst, en deze toekomst die wordt nu behandeld als het gaat over de dood. Toekomst bij de dood. De ontzaglijke waarheid van een mensenleven. Wanneer ik het onderwijs vanavond lees, dan wordt deze vraag ons voorgehouden. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dan zou ik het onderwijs van vanavond ook kunnen noemen opstandingstroost. Alle vlees zal opstaan, alle vlees. Maar dat zal voor alle vlees geen troost uitmaken. Want als we zonder genade en genade troost geleefd hebben, dan zal de eeuwigheid voor ons niet troostvol eindigen. Wanneer dat we het onderwijs van onze ouden nagaan, wat troost geeft u die opstanding des vleeses, dan hebben ze tegelijk in het antwoord scheiding gemaakt, terecht scheiding gemaakt. Want ze spreken over de mens en de menselijke natuur. En dat hebben de kinderen op de catechisatie al moeten leren. Wat is de menselijke natuur? En dan zeiden ze ziel en lichaam. Dat wijst ons terug naar het scheppingswonder, toen de Heere de mens maakte tot een levende geest, toen de mens eeuwigheidsschepsel werd en verheven boven de andere schepsels die God voorbracht. De mens is een eeuwigheidsschepsel. U ook. De vraag rust op uw hart, jongenoud, of u dat ooit één moment in uw leven beseft hebt. Ik ben een eeuwigheidsschepsel. Ik ga straks sterven. Achter de dood is een leven. Hoe zal dat leven, mijn leven zijn, achter de dood? Vraag die aan Gods kerk niet voor het eerst gesteld wordt. Een vraag die de Heilige Geest stelde op hetzelfde ogenblik dat ze van dood levend gemaakt werden. Mijn ziel, onderzoek toch uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ten opzichte hoe dat die opstandingstroost zijn zal, maakten ze onderscheid ten opzichte van het zielenleven en van het lichaam. Wat troost geeft u dat alles, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden? Dan spreken ze eerst over de ziel van de mens. Ik geloof niet dat we vanavond breed zullen ingaan over het ontstaan van de ziel. En de verschillende gedachten, ook de ongeloofstheorieën die over het ontstaan van de ziel spreken, als over het pre-existentialisme, het creationisme en het traductionisme. Daar zullen we vanavond maar aan voorbij gaan. De ziel, de mens is een levende geest geworden. En die ziel, dat leven dat in die mens is, dat is voor de eeuwigheid geschapen. En hoe zal het nu met die ziel zijn? Niet in dit leven, dat vraagt hij niet. Maar het is die ziel die na dit leven troost zal hebben. Kan u duidelijk zijn, wanneer over deze dingen gesproken wordt, dat we ook denken moeten, hoe komt het dan dat de ziel van het lichaam gescheiden wordt? Wat is daarvan de oorzaak? En dan moeten we terug, mensen, naar de eerste bladzijden, de ware bladzijden van het woord van God, die door de nieuwe theologie worden weggeredeneerd, die door het bijgeloof niet worden aanvaard en door de mens buiten God tot een bespotting gemaakt worden, maar die door Gods ware volk gelovig aanvaard zijn. De ziel na dit leven, ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. Dat wijst ons naar dat ontzaggelijke ogenblik toen de Adam als hoofd van het werk verbond, zich vrij en moedwillig losscheurde van God en daarin al zijn nakomelingen betrok. Toen de Heer het rechtvaardige vonnis over de mens volvoerde en de dood zijn beslag kreeg op deze wereld. De mens werd onderworpen aan de drievoudige dood. Al deze dingen die vertel ik u, uw kinderen op de catechisatie, die kunnen het u allemaal thuis navertellen. Dat heb ik ze voorgekoud gemeend. De drievoudige dood, wat herinnert u zich van jeugd? Wat weet je er nog van? De drievoudige dood. Eerst de geestelijke dood, waarin dat de mens volkomen van God gescheiden werd. Hij is nu, dat is de ontzaggelijke waarheid, zonder God op de wereld. Zijn geestelijke doodstaat, die ook in onze dagen zo verdoezeld wordt, moet over de staat van de mens maar niet te veel spreken. Anders is er immers geen ruimte voor een evangelie die we zo graag aangepraat willen hebben. Maar Gods kerk weet het, dat ze vanwege hun staat geestelijk dood zijn. Ze zijn van God gescheiden. Dat is één. Ten tweede, de tijdelijke dood. Waarin dat ziel en lichaam van elkander gescheiden worden. Die ontzaglijke waarheid die u in elk dorp vindt. U kijkt maar op de dodenakkers. Daar is de waarheid bevestigd. En straks, de eeuwige dood. De volmaakte scheiding van God en de mens, waar nooit geen terug meer mogelijk is. Waar nooit meer gepredikt wordt van recht en genade. Waar de rijkdommen van Christus nooit meer worden voorgesteld. Waar geen vermaningen meer tot u komen. Waar geen biddende vader of biddende moeder meer zuchten kan. Dat is dan voorbij. En in het licht van deze waarheid gaan onze vaderen spreken dat er een volk is die troost heeft. Want wat troost geeft u dan de opstanding des vleeses, dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Wanneer we daarover denken, terstond opgeheven worden, dan gaan we vanavond ook maar niet in op allerlei dwaalgeesten die dit tegenspreken, allerlei sekten die zich daarin verdiept hebben, maar we wijzen alleen maar naar het woord Gods. De troost van het woord Gods. Asa wist het na dit leven en zegt: gij hebt mijn rechterhand gevat. Ge zult me leiden door uw raad. en ge zult me daarna opnemen in eerlijkheid. Als ik uw raad uitgediend heb op de aarde, geloof daarzaft. Wanneer ik mijn taak op de aarde volbracht heb, dan zult gij mij opnemen in eerlijkheid. Het is de troost geweest van de moordenaar aan het vloekhout. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zal gekomen zijn. En de boodschap van de triomferende koning over dood, hel en graf. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, daar stond, wordt de gemeente Gods vanaf hun stervensuur opgenomen. Opgenomen naar de hemel? Nee, dat staat er niet. Dat is ook in wezen het genadeleven, niet in zijn volkomenheid. Daar staat dat ze opgenomen worden tot Christus. Dat ze opgenomen worden tot hun hoofd, Christus. Het zou ons vanavond kunnen doen spreken, Christus is het representerende hoofd, nee, in verbond. Hij is het bewarende hoofd in de tijd. Hij is het verzorgende hoofd. Nog nooit zag ik de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Hij is het prijsbetalende hoofd, gekocht met goud en zilver, nee, met zijn dierbaar bloed. Hij is ook het lijdende hoofd van zijn gemeente. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Zo is hij het hoofd geworden. In hem is zijn gemeente begrepen. Ze zijn hier op de aarde leden. En u beleidt hier de gemeente Gods wat zijn ziel betreft. Dat wordt na dit leven onmiddellijk van stond aan opgenomen tot Christus hun hoofd. Dat zal de blijdschap zijn die van hun wangen straalt. En wanneer we dan denken, gemeente, aan dat vertoeven naar de ziel van Gods gemeente in de volmaakte gemeenschap met Christus hun hoofd, dan betekent dat dat ze daar volmaakt mogen ervaren wat ze hier in de tijd zo vaak derven moesten, namelijk de volkomen gemeenschap met hem. Ze zullen daar storeloos en eindeloos onverbreekbaar in zijn gemeenschap mogen delen. Dat zal naar de ziel onmiddellijk plaatsvinden. We hebben velen van Gods kinderen zien sterven. Niet allemaal ruim zien sterven. Maar wel vele, die met hun handen naar boven uitzagen naar de komst, de volkomen gemeenschap met het hoofd die ze gekocht had met het dierbare bloed. En dan zou ik daar verschillende voorbeelden uit het ambtelijke leven van u kunnen voorstellen, van die heiligen der hoge plaatsen die nu eeuwig triomferen, die ervaren hebben wat hier onze vaderen zeiden, dat is de troost, want die troost hebben ze hier in de tijd al gelovig aanvaard. Want hier spreekt immers de strijdende kerk van hun geloofsbelijdenis, van hetgeen wat de toekomst ze te bieden zal hebben. En dan heb ik u die voorbeelden al zo vaak gezegd. Ja, zie ik nog de oude Droger, oudeling Droger. De koningen hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht, ze vloden voor uw ogen. Zie ik nog de oude Droger, de nieuwe tongen, daar gaat de Jordaan open, daar komt nooit geen water mee door. Zie ik nog dat kleine jochie van Nieuwland, met een gezicht op den hemel, spreken en zingen met zijn ouders om zijn sterfbedje. Blij vooruitzicht dat me streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Ja, hier heeft de strijdende kerk van dat geloofsleven gewaagd. Als ze na dit mijn huid ook knaag zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, maar niet alleen. Mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd, het heerlijke lichaam van Christus gelijk zal worden, tot Christus haar hoofd opgenomen. Van waar zijn ze opgenomen? Want als iets opgenomen wordt, dan worden ze ergens vandaan gehaald. Waar zou nu die strijdende kerk vandaan gehaald worden? Ik dacht dat ik dat vanmorgen een weinig aan u heb duidelijk gemaakt. Uit dat jammerdal, uit het meeseg, uit dat tranendal, uit deze woestijn. Wilt u nog meer namen? Want in wezen, gemeente, gelooft het, zal het leven van Gods kinderen op de aarde niet meer zijn dan een leven door de woestijn, een leven in een jammerdal, een leven dat hier onder de druk van wereld, van zonde en eigen bestaan zo gebogen over de wereld gaan moet. Daarom, vanwaar? En u zegt hier die gemeente niet alleen die ziel, maar ook dat mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt. En nu zag ik vanmiddag zo te denken. Ik dacht, ja, over dat vlees van de kerk, daar kan je nogal wat van zeggen. Ik dacht dat alle dingen niet oorbaar zijn. Maar ik zou toch vanavond willen vragen of u daar amen op kan zeggen. Als ik zeg dat het vlees van de gemeente Gods van zichzelf beleefd stinkend vlees is. Is dat schriftuurlijk? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. In kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dat is beleving. Dat is ervaring. Ik vind een wet in mijn leden die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en die mij gevangen neemt onder de wet van de zonde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam der zonde en des doods? Mijn vlees, ik zeg u dat er een volk op de wereld is die wil van hun vlees af. Konden ze buiten zichzelf stappen. Ze kennen wat schrift leert. Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Van nature is een mens met zichzelf nogal aardig ingenomen. En hij pronkt dat vlees wat op. Niet waar? Onze lippen die heeft God niet goed gemaakt. Moet je een beetje bijverven. Onze ogen heeft God niet goed gemaakt. Moet je een beetje bijverven. Ach, lekker over ophouden. Maar er is een volk op de wereld. Die zegt het en weet het. Wat het vlees is voor God. Dat is niet meer op te pronken. Want er heeft God het stempel van de dood opgezet. En er staat er hier in deze wonderlijke zondagafdeling ten opzichte van mijn vlees. Dat is toch een gekocht vlees. Naar ziel en lichaam gekocht. Dat is een bewaard vlees. Dat zal straks een gereinigd vlees zijn. En bovenal een verheerlijkt vlees zijn. Want ik lees van dit mijn vlees. Dat door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verheerlijkt en het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En gemeente, hoe dat kan, dat geeft de onderwijzer met deze woorden weer, dat is door de kracht van Christus opgewekt. Dat wijst ons naar het heilgeheim van na Pasen. De dood heeft hem niet kunnen houden. Ze hebben met Paulus over de opstanding des vleeses getwist. Ze hebben de opstanding van Christus verdacht. En de apostel die zegt in 1 Korinthe 15. Gij dwaas, gij dwaas. Indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. Dan is ijdel ons geloof. Dan zijn alle verloren die in Christus ontslapen zijn. Maar Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En dan gaat hij een eenvoudig voorbeeld nemen. Want ze zeiden, hoe zal toch de opstanding der doden zijn? Hij zegt, gij dwaas, neem een bloot tarwegraan. En die dat tarwegraan in de aarde niet gaat en sterft, dan blijft het alleen. Maar als het gestorven is, dan brengt het zijn vruchten voort. Elk na zijn orde, elk na zijn zaad. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Want dit sterfelijke, dat moet de onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke, de onverderfelijkheid. Opdat we zouden beluisteren, dood en hel, waar is je prikkel en waar is je overwinning? Door Christus kracht opgewekt zijnde. Dit stof dat hier nooit meer kon beantwoorden aan het doel Gods. Toch zeg. Dit stof dat nooit meer kon beantwoorden aan het doel Gods. Ook wel eens amen opgezegd. Dit stof dat zal door dat bloed gereinigd, door die geest gerechtvaardigd, weer verenigd worden met die gereinigde, geheiligde ziel. En dat zal op een zodanige wijze zijn, dat ze het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig zullen worden. Het heerlijke lichaam van Christus. Ik zou de vraag kunnen stellen, heb je wel eens heerlijkheid in Christus gezien? Kan je toch weten? Heb je wel eens iets gezien van hetgeen wat de kerk zegt? Hij is blank en hij is rood. Hij is de banierdrager boven de tienduizenden. Zulken is mijn liefste. Zulken is mijn vriend, dochter in Jeruzalems. Hij is de blanke bloedbruidegom van zijn gemeente. En nu staat er, alles wat aan hem is, is heerlijk. En nu zullen ze dat heerlijke lichaam van Christus gelijk zijn. Johannes, die heeft op de Patmos iets daarvan gezien. Toen hij achter hem die stem hoorde. En toen die hand op zijn hoofd gelegd werd. Johannes, vrees niet, ik ben de eerste. Ik ben de laatste. En hij zegt, en ik keerde mij om. En ik zag. En toen zag hij een verheerlijkte Christus. En de aanschouwing van die verheerlijkte Christus, die deed hem zijn als dood aan zijn voeten. En nu staat er hier, wat is nou je troost? Wel zegt de zondagafdeling, we zullen straks dat heerlijke lichaam van Christus gelijk zijn. Die ogen zullen nooit meer zondigen. Die oren zullen nooit meer zondigen. Die tong zal nooit meer zondigen. Die voeten zullen nooit meer snellig zijn om bloed te vergieten. Ach, past het maar toe. Dat zal de volmaaktheid van de gemeente des Heren zijn. Christus lichaam gelijkvormig. Dat heerlijke lichaam. Dat nu boven is. Waar de gemeente door het geloof wel eens wat van zien mag. Als wandelen tussen de gouden kandelaren. En die de sterren draagt in zijn handen. Dat heerlijke lichaam van Christus. Wat een toekomstgemeente heeft de ware kerk Gods. Wat leven we er ver vandaan? Ver van hetgeen wat God beloofd heeft. En wat beleven we weinig van de troost. Die zo uitnemend is. Voor een volk dat hier op de aarde hunker mag. Naar die volmaaktheid waarvan ik u gezegd heb, die ze wel begeren, maar nooit kunnen bereiken. Want ik zeg, dat die gemeente Gods volmaakt wil zijn. Volmaakt zou willen leven, maar die in de praktijk van het genadeleven nooit verder kan komen dan wat Plunk Klein in zijn prachtig boekje schreef over de zalen van Bethesda. Hij zegt, ik zag ze zitten in de zaal der onverbeterlijken. Ik heb er weinigen gevonden. Maar er is toch een gemeente op aarde die dat weet. En hoe meer nu dat we onszelf moeten afvallen en tegenvallen, naar die mate krijgt de toekomst van de gemeente Gods waarde in ons hart. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en uw aanschijn geprezen, zong dat een. En ge zult mijn kruis eindigen hier. Want goedertier zijt gij gestadig. En het werk uwer handen zult gij volvoeren vrij. O Heere genadig. Dat is ten eerste Sions toekomst. En ten tweede dan Sions vreugde. Als ik lees maar wat troost. Schept gij u uit het artikel van het eeuwige leven. Dat na de maal ik nu de beginsels der eeuwige vreugde voel enzovoorts. We gaan er eerst van zingen. Eer ik met u onze tweede gedachte behandel. Wij zingen dan van Psalm 39. Daarvan het vierde vers. Gaat in ieder mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Men woelt vergeest, men brengt met zorg bijeen al wat op aarde begeerlijk schijnt, en niemand is verzekerd wie een zal die goederen naar zich nemen zal. Het vierde van 39. Als we denken aan de eeuwigheid. Troost in het leven van een strijdend volk. Die wel eens over de strijd heen mag blikken. En dan zou u zeggen, hebben onze vaderen dan nog niet genoeg verteld. En niet genoeg onderwijs gegeven over hetgeen wat de gemeente wacht. Van blij vooruitzicht aan bestreel. Moet daar nu nog meer van gezegd worden. En waarom dan? Wel, nu hebben ze niet alleen gezegd wat die gemeente Gods te wachten staat, maar ze gaan ook nog aan ons mededelen wat het leven zal zijn in de eeuwigheid. Nu dacht ik dat het leven in de eeuwigheid een vervolg is van het leven in de tijd. Want stervensvreugde en stervensgenade kan toch alleen een vervolg zijn van levensgenade en van genadevreugde. Ja, is er dan vreugde door de genade? U hoort zo vaak over het leven van Gods kinderen, van strijd, bekommering,
en verdriet en ellende en moeite? Hebben ze dan ook nog vreugde? Zou een kind van God vreugde hebben? En dat hebben onze ouden hier eventjes toch voor ons vastgesteld. En ook gesproken over vreugde die voortgezet wordt. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Want die gemeente heeft dan toch maar beleden. Ik geloof in het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Gelooft u dat er een eeuwig leven is? Waarom hangt u dan zo aan het tijdelijke leven? Als het eeuwige leven er is, waarom weeg je dan geld uit voor degene die verzadigen kan? En uw arbeid? Het eeuwige leven, hier lees ik het bij onze Vader in. Namelijk, de troost schep gij uit het artikel van het eeuwige leven. Als ik over de eeuwigheid denk, zegt de onderwijzer, dan heb ik iets in mijn hart dat me vertroost. Als ik over de toekomst denk, het eeuwige leven, dan is er hier in mijn hart iets wat me verblijdt. Hoe dan? Wel, na de maal, ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten zal. Dus vreugde en zaligheid weeft hij hier bij elkander. Vreugde en zaligheid. Wat is zaligheid? Wat is rampzaligheid? Rampzaligheid, dat is buiten God. Zaligheid, dat is in de gemeenschap met God. En nu staat er dat ze daar een beginsel van de eeuwige vreugde van gevoeld hebben. Ik dacht vanmiddag bij de overdenking van deze catechismus. Ik ben het hartelijk eens met deze onderwijzer. Ze hebben inderdaad de beginselen van de eeuwige vreugde. Van de eeuwige zaligheid. Maar ik heb toch vanmiddag gedacht. Onderwijzer, er is een volk op aarde die heeft ook een beginsel van de eeuwige smart in haar hart leren kennen. In de droefheid naar God. Die hebben ook een beginsel van het helle leven leren kennen. Waar de angst der hel mij alle troost doet missen. Die hebben zowel de beginsels van de rampzaligheid gevoeld. En daarom hadden ze geen rust meer onder het hol van de voet. Maar ze hebben ook het beginsel van de eeuwige vreugde. En als je dan over zo'n zondagafdeling gebogen zit, dan ga je natuurlijk denken bij jezelf, tenminste dat dacht ik dat u dat begrijpen kan. Wat is dat? Dat beginsel van de eeuwige vreugde. En als je daar nou eens wat van zeggen moest, hoofd voor hoofd, hè? Hoe zou je dat dan moeten weten? Het beginsel van de eeuwige vreugde. Ik denk dat u in uw bankje zit, dan moet u hier vandaan beginnen. Ik dacht, u hebt u begrepen, ja. Hoe zou ik over de eeuwige vreugde van de gemeente Gods kunnen spreken als die eeuwige vreugde in beginsel in ons hart niet was gekend? Anders praat je over zaken, maar niet uit de zaken. Ja? En nu weet u, ik hou niet van persoonlijk leven op de preekstoel te brengen. Maar toen heb ik vanmiddag toch eens begonnen om eens bij het licht van Gods geest te gaan onderzoeken waar de vreugde in mijn hart gevallen is. En langs welke weg dat gebeurt. En dan zeg ik u mensen, vanaf het eerste moment dat God God werd en de breuk breuk werd en de zonde zonde, lag er ondanks dat toch een wonderlijke betrekking op God. En lag er in God meer dan heel de wereld met alles wat erin is te bieden had. Daar is de eerste betrekking en de eerste vreugde in God aan gevallen. Toen is er iets in het hart gelegd wat met geen woorden uit te drukken was, maar waarvan ik zeg dat Gods aangeslagen, bekommerde volk in die ogenblikken wel eens zo gedaan heeft, om het vast te houden wat ze voelden in de leven. Die zijn in die ogenblikken wel eens bang geweest om naar bed te gaan en zeggen, o God, dan ben ik het kwijt. En als ze dan 's morgens wakker werden en ze mochten dat nog gevoelig ervaren, dan zeiden ze, Heere, dat is het. Want de vreugde bestaat in de gemeenschap met God. En nu lees ik iets in het onderwijs van vanavond, namelijk, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En toen heb ik vanmiddag in mijn gedachten onder dat woordje gevoel een grote streep gezet. Namelijk dat het genadeleven, het geloofsleven, niet buiten het gevoelsleven omgaat. De gevoelige blijken van Gods tegenwoordigheid in je hart. En daar begeerde ik woorden voor om dat aan u voor te stellen. De gevoelige tegenwoordigheid van Gods gunst in ons leven. Mensen, dat zijn die ogenblikken van hier is het zoet en hier is het goed. En hier mag ik de honing garen. Het gevoel van deze vreugde, die verheft de gemeente Gods boven het stof. Soms in de donkerste tijden van het leven. Soms langs de diepste kruiswegen die God ze doet gaan, zelfs in de diepste, smartelijkste ervaringen in de natuur, kan de Heer zoveel van zijn gunst en zijn gemeenschap afdrukken in het hart, dat de gemeente God zingt in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heer gerust. En ik zal het nooit vergeten, al mijn God, mijn helper heet. Dan hoor ik de kerk zingen, gij hebt, o Heer, in dat dodelijke tijdsgevricht mijn ziel gered en mijn tranen weer drogen. Dat is die innerlijke vreugde in God door Christus, waarvan hij zegt, waarvan ik hier het beginsel voel. Beginsel. Een klein beetje maar. Een klein beetje. Maar zoveel dat het de hemel op de aarde uitmaakt. Een klein beetje. Het beginsel wijst niet alleen op het geringe, maar ook over het begin. Nadat in een zaad een vruchtbeginsel is aan te treffen. Het eerste levensbeginsel. Zo is er een volk op aarde die hier geestelijke vreugde in God door Christus bezit, waarvan ik nu het beginsel bezit. En ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten zal. Wat is dan het eeuwige leven? De volkomen zaligheid. De volkomen gemeenschap met God. Want die zalige vreugde hier op de aarde is altijd nog ten dele. Die wordt hier zo vaak bezoedeld, verbroken door de zonde, door de wereld, door ons boze bestaan. Dan wordt die gemeenschap met God zo verbroken en loopt de kerk als dwazen soms over de wereld. Waar mag dan die genade, dat zou de tijd toch weer eens wezen. Maar die ik straks, zegt hij, volkomen bezitten zal. Daar zal de zonde de gemeenschap nooit meer verstoren, gemeente. Daar zal de wereld zich nooit meer dringen tussen God en onze ziel. Daar zullen de menigvuldigheden des levens geen breuk leggen tussen God en ons hart. Daar zullen de dingen van de tijd geen kracht meer doen, want er is een volkomenheid in God. Kan het ook anders tegen u zeggen. Dan zult ge naar zonde zoeken, maar ze is er niet meer. Dan zult ge zoeken naar de wereld en ze is er niet meer. Dan zult ge zoeken naar uw zonde, ze is weg. Naar uw schuld, ze is weg. Dan is alles wat van ons is opgelost, volkomen opgelost in God. Dat betekent de volkomenheid in God te bezitten. Dan zeiden onze ouden terecht, dan zal de eeuwigheid niet te lang zijn. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel ik naar dat leven dat volkomen bezitten zal. En als je dan eens denken mag, aan de oudjes waarmee je geleefd hebt, aan dat volk waarmee je verkeerd hebt, aan Gods knechten, de angstdragers in vele gemeenten, die eruit zijn, die erdoor zijn, die het nu weten, kan er wel eens een heimwee zijn. Een heimwee in het leven, ze gingen voor. En wij moeten er altijd nog door. Degene die nu volmaakt voor de troon zijn en hem dienen mogen dag en nacht in zijn tempel. Die de palmtakken der overwinning dragen mogen voor zijn troon. Die hem volmaakt mogen kennen, volmaakt mogen bezitten, volmaakt mogen dienen. Gij zijt waardig om te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding, de dankzegging. Welke ik dat volkomen bezitten zal. En dan zie ik in mijn gedachten die onderwijzer bezig om dan uit te drukken wat dat zijn zal. En dan komt hij tot een wonderlijke conclusie. Want hij zegt, ach Heere, dat heeft nog nooit geen oog gezien. En het heeft nog nooit een oor gehoord. En het is in geen mensenhart opgeklommen. Ze kunnen soms wel zien, heel ver zien. Paulus die zag ver. Hij was opgetrokken in de derde hemel. Onuitsprekelijke dingen gezien. En toch zegt de onderwijzer, maar geen oor heeft het gehoord en geen oog gezien. Het is alles nog maar ten dele, wat hier door het geloof wordt gezien. Gehoord, er is soms veel gehoord. Ik dacht, wanneer de Heilige Geest in zijn onderwijzingen uit het woord krachtig en verzegelend in ons hart afdrukt. En dat we het zelf mogen beleiden met de kerk van de oude dag. En ik heb het nu zelf uit zijn mond gehoord. En geen sterveling zal me nu meer schenden. Wanneer het woord zo krachtig in de consciëntie afgedrukt is. Wij zeggen, Heer, het is zo waar, zo zeker. Dat zal geen leed meer wegnemen. En toch, zegt hij, en toch heb je het niet gehoord. Niet gehoord. En het is zelfs in je hart niet opgeklommen. Want dat hart van Gods kinderen, dat kan ontzaggelijk veel overleggingen hebben. In de stille omgangen met de Heer. Hier in het hart kunnen die stille verborgen omgangen worden gevonden. En dan kan die ziel in zijn heilige meditaties zich wel eens uitspreken voor God. En dan wil de Heere dat gesprek nog wel eens beantwoorden door de inkomsten van de hemel. Dan spreken we van die zoete gemeenzaamheid in het harteleven van Gods kinderen. Kijk het, weet het. Dat is geen filosofie. Dat zijn de heilige verborgen omgangen tussen de Heer en de ziel. Die de verborgen plekjes op de aarde zo wonderlijk en zo dierbaar maken. Al is meegezegd van die oude leraar. Die voor het eerst iemand kreeg om zijn studeerkamer schoon te maken. En die vrouw die kwam op zijn studeerkamer. En die zei, dominee, goed dat we een beetje opruiming houden. En die zei, goed. En ze zegt, zou ik dat oude kussen ook niet weggooien? En toen heeft hij gezegd, dat moet op mijn dood toe blijven, dat is het beste plekje geweest. Hier heb ik de meeste uurtjes doorgebracht tussen God en mijn ziel, op dat bidkussentje. Zo heeft de kerk God van die plekjes in de leven, het zoldertje, de kelder, je keukentje, je greppel in het land, achter je machines, waar je leven voor God kan uitschreeuwen. En dat bedoelt hier de onderwijzer als je zegt, dat is in zijn mensenhart nog niet opgeklommen, hoe rijk dat het ook is. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Volgt u het even? Wat zal het leven van de gemeente zijn? God prijzen. God eeuwig prijzen. God daar prijzen. Ja? God prijzen, dat is aanvankelijk hier gebeurd. En dat zou men ook weten vervoeren om dan zo puntsgewijs te zeggen waar dat gebeurt. Ik geloof dat dat gebeurt als God u bekeert. Dan ga je God al prijzen. Waarom? Dat hij je nog op de wereld gelaten hebt. Dat je niet weggeveegd bent van voor zijn aangezicht. Dat je niet legt te kermen in de plaats van af en wee. Daar ga je God al voor prijzen. Zou ze God niet prijzen als in de opening van het evangelie een weg der zaligheid aangewezen wordt?
Wanneer die dierbare borg in de leven een plaats krijgt, wanneer ze geoefend worden in het geloof, dan gaat de kerk Gods prijzen. Maar daar staat er God volkomen prijzen. Eeuwig prijzen. Dat wil zeggen, dat zal een doorgaand proces zijn in dat leven van Gods ware kinderen op de aarde. Hier is dat prijzen soms zo gebrekkig. Ook vaak zo ten dele. We moeten het toch maar met smart zeggen, mensen. God is best en we houden hem voor het lest. Maar daar wordt er een prijzen gevonden. Het woordje prijzen, zoals het hier in het Latijn voortkomt. Dat dacht ik dat we enigerlei u kunnen voorstellen als hem de lof en de eer geven. Wanneer iemand in het oosten geprezen werd, dan zag dat op een bepaalde kroning. Wij hebben in onze taalvorming nog het woordje prijs. Prijs. Hij heeft een prijs. Dat wil zeggen, er is iets verdiend. Het is hem gebracht. Zo zal de gemeente Gods eeuwig gaan prijzen voor hetgeen wat hij in het leven van zijn gemeente schonk. Dan zullen ze hem prijzen. Luistert u. Voor de genade. Dan zullen ze hem prijzen voor zijn geduld. Dan zullen ze hem prijzen voor zijn verdraagzaamheid. Dan zullen ze prijzen voor zijn liefde. Dan zullen ze hem prijzen voor zijn trouw. Dan zullen ze hem prijzen voor dat bloed. Dan zullen ze hem prijzen voor die grote gave. Dan zullen ze prijzen omdat hij omzag naar degene die nooit naar hem omgezien hebben. Dan denk ik dat daar het getuigenis van Mephibozet klinkt boven de duizenden. Dat ge omzag naar een dode hond. Prijzen, eeuwig prijzen. Dat hangt nooit meer op. Hier moeten we dikwijls zeggen, het houdt weer op. Je kan het dus goed hebben in de kerk. En je kijkt naar de klok, het wordt zo amen. Jammer, het is soms zo goed, het is soms zo zoet. Maar daar komt nooit geen einde meer aan. Er staat om hem daarin, volkomen in de gemeenschap Gods te prijzen. De wandelingen in binnenste heiligdom. O gemeente, wat een toekomst heeft God zijn gemeente weggelegd. De ware kinderen zien ons. De vraag waarmee we vanavond zouden kunnen inkeren is: wat roost u nu, die opstanding des vleeses? Of, en daar ga ik dan deze onderwijzingen mee afsluiten, wat roost schept gij? Hey, waarom gebruiken de ouden u? En die tweede vraag een heel andere zinsbouw. Waarom nu wat troost geeft u die opstanding? En wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En dan denk ik aan de schriftuurlijke gegeven. Met vreugde water scheppen uit die fonteinen des heils. Het geloof heeft een vermogen van scheppen, ergens iets uitputten. En als deze vraag nu tot ons komt, wat put u nu uit deze wonderlijke onderwijzing van vanavond? Wat haalt u daar nou uit voor uzelf? Wat voor waarde schept u daar nu uit? En mag u vanavond antwoord geven? Jongens en meisjes, wat denk je over de eeuwigheid? Wat denk je van de eeuwigheid? Heb je wel eens over de eeuwigheid gedacht? Hoe zal het zijn na sterven? Weet je niet dat als de Heer een mens bekeert, wat ik al zo dikwijls tegen u gezegd heb, dan gaan hier de klokken bij erin. Dan moet je sterven, ziet u. Dan moet u God gaan ontmoeten. Dan is de eeuwigheid werkelijk eeuwigheid. Hoe denkt u dan over de eeuwigheid? Dan denk ik dat u denkt, als dat waar is, o God, zo kan ik niet voor u verschijnen. Zo kan ik niet sterven. En dan denk ik dat u dan denkt, Heere, bekeer me,
geef me dan een deel wat je ook je kinderen gegeven hebt. Want dan wordt er uit die nood van dood en eeuwigheid een vraag naar God geboren om bekering, om deel te mogen krijgen aan het goed dat de Heer zijn kinderen gegeven heeft. Wat troost schept u eruit? Vaders en moeders, met uw kinderen op weg naar de eeuwigheid. Denkt u ook met uw kinderen wel eens over de eeuwigheid? Weet u niet dat uw kinderen ook moeten sterven? U voor kunnen gaan? Want we rekenen dat de kinderen bij onze stervensponden staan. En wat troost schept u er dan uit? Als uw kinderen dus bij uw stervensbed staan en zeggen, vader en moeder, hoe is het nu? Zou je dan kunnen zeggen, hij die beloofd heeft is getrouw, die het ook doen zal? Zou je dan je vinger naar boven kunnen steken en met een apostel durven belijden als ze na dit mijn huid doorknaagt? Of wat Paulus in de Korinthebrief zegt, wanneer ze dit aartshuis van mijn tabernakel gebroken zullen hebben, ja? Zult u dan kunnen gewagen dat u water geschept hebt met vreugde uit de fontein des heils? Zou u uw kinderen troostvol kunnen zeggen dat ze maar niet over je treuren moeten, maar zien wat je weggelegd is van voor de grondlegging der wereld? Of moet u uw kinderen, als ze bij u zouden staan, zeggen, we zijn onbekeerd en zo moeten we sterven? Moet u straks zo afscheid nemen? En als u bij het ziek en sterfbed van uw kind staan zal, of rekent u daar niet op? Dat kan. Zouden dan uw kinderen kunnen spreken van het goed dat nimmer mee vergaat? Mensen, het is de waarheid van het woord van God. Ga denken over de dingen van de eeuwigheid. En tenslotte, volk Gods, wat hebt u eruit geschept? Uit die fontein vanavond, heb je ook wat druppels mogen scheppen? Is je ziel verkwikt, vervrolijkt en verblijd? Is je hart gesterkt om te midden van je kruis en van je drukwegen met de gemeente Gods te mogen gewagen van de toekomst die wacht? Wanneer de schaduwen vervlieden, wanneer de schaduwen van de eeuwigheid uw kamer binnenkomen, om dan uw ogen op te mogen heffen naar de hemel in het getuigenis door het geloof van die genade die beloofd heeft. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom wederom tot u. En wanneer ik uw plaats zal bereid hebben, opdat ge zij moogt waar ik ben. Amen. U dien is waardige God. We hebben gesproken over Sion's troost, verklaard in de geheimen van Sion's toekomst, maar ook van Sion's vreugde. Wil u daarvan de toepassing geven in de harten van jong en oud? Laten we ernst mogen maken met de dingen der eeuwigheid. Wil u de gemeente voor uw rekening nemen, ook verder op deze dag? Ook in de week die voor ons ligt. In het rijk van de natuur betoont uw weldadigheid. Het nieuwe leven ontspruit op de akkers. De bomen getuigen van het leven dat uit u is. De natuur predikt het leven uit God. O Heere, dat u door uw woord ook prediken mocht van het leven der genade uit u. Zegen de waarheid. Gedenkt ons. En alle noden en zorgen, wil u aanschouwen het onderwijs op onze scholen. Helpt hen die daar arbeiden. Laat het werk der verenigingen zijn onder uw zegen en tot welzijn van velen. Geeft op de plaatsen der barmhartigheid uw zegen. In de gestichten en inrichtingen in de tehuizen, waar er zoveel arbeid verricht wordt, mogen u uw genade doen ervaren. Ook in het midden van de gemeente, in ons ziekenhuis, in onze plaats, o God, wil ook daar nog uw voetstappen doen.
drukken en allen gedenken die daar arbeiden en de leiding zijn betrouwd. Doet ons met de broeders kerkenraad de gemeente dienen. Wil ook verder ons aanschouwen, het aangezicht van hem reinigen. Al hetgeen wat u mishaagde om Jezus wel. Amen. Slotzang. Vindt u in Psalm 68, tweede vers, vrome volk in u verheugd, zal huppelen van ziele vreugd als hun wens verkrijgen. 2 van 68. Laat ons heen in vrede van de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.